dividendbetalingen. Kun je het als beursgenoteerd bedrijf überhaupt nog wel maken om nu dividend uit te keren? Dat en meer komt ter sprake in het beleggerspanel, bestaande uit Koen Bender, directeur van Mercurius Vermogensbeheer, en Wim Zwanenburg, beleggingsstrateeg bij Stroeven Lemberger. Mijn zakenpartner is Wendy van Ierschot, oprichter van V-People en V-Tech Capital. En dames en heren, we hebben geluid en beeld volgens mij, want Koen, op jouw initiatief zitten we ook allemaal aan de Zoom. Is dat jouw nieuwe leven?
Nou, dat is, we zoomen veel en het is fijn om elkaar te zien bij dit soort gesprekken. Dat maakt het toch wat interactiever en wat socialer. Ja. Dus dat is wel fijn.
En dan zie ik op de achtergrond bij jou twee beren met elkaar in gevecht. Dat is dan toch even de winst. Waarom staan er twee beren?
Ja, dat is een beeldje. Dat heet de World of Finance. Dat heb ik jaren geleden gekocht. Gemaakt door een Amerikaan. Dat zijn een boer en een beer die vechten. En dat is een wereldbol die draait. En dat houdt altijd de herinnering dat ongeacht de toestanden op de financiële markten, de wereld draait door.
Wim, wat zie ik op jouw achtergrond? Helemaal niks. IKEA-kasten, geloof ik.
Nou, het zijn hele mooie kantoorkasten.
Oh, pardon.
Ik heb de luxe van de kamer voor mij alleen, omdat ik ook wel eens wat schrijven moet. Maar ik heb hier mijn schermen voor me. Ik beschik echt over koersinformatie en alles. En we houden dagelijks videoconferenties met de collega's die thuis werken. En we zijn ook in staat om de schermen te delen. De digitale snelweg die raast in hoog tempo.
Ja, want ik kan me toch ook voorstellen dat jullie werk, waar je toch ook inderdaad vooral door informatie heel erg op de hoogte moet blijven, schermen moet kunnen delen, alles op de voet moet kunnen volgen, dat toch wel een beetje ingewikkelder is geworden, ook al staat de technologie voor helemaal niets, Wim.
Nou, we hadden gelukkig al een hele goede infrastructuur. Dus we zijn uitstekend nog in staat om ook onderling met de collega's, maar ook met cliënten te communiceren. Als je in het beursleven, het beleggingsvak actief bent, dan is het eigenlijk al een beetje, ook in de avonduren, dat je thuis vaak de informatie opzoekt en altijd kijkt van hoe Wall Street is gesloten en waar de dollar staat.
Ja, dus, volgens mij kun je
het digitale leven is niet nieuw.
Nee, volgens mij is het juist in jullie vak dat je de productiviteit misschien wel omhoog zou kunnen zien gaan. Hè? Dat je juist, dat hoor je ook veel, dat we door thuiswerken efficiënter worden en effectiever.
Je ziet nu dat bepaalde beursgenoteerde ondernemingen ook extra profiteren. Gisteren waren de berichten bijvoorbeeld van Microsoft, die hebben Teams. We hebben net over Zoom gesproken. Maar er zijn veel meer onderlinge chatmogelijkheden en digitale kamers. En je ziet dat al die ondernemingen nu enorm omzet zien toenemen. Ja. En ook bijvoorbeeld de datacenters. Een van de topics in onze eigen selectie is een onderneming die beursgenoteerd is en die op die EMS Exchange lijkt. Het fonds heet Equinix en dat doet het erg goed. Juist ook in deze tijden.
Ik wil naar deze tijden. Ik ben op de site geweest van Stroeven Lemberger. Ga ik vaker doen, maar daar kwam ik een blog tegen. Ik weet niet of jij de auteur was, maar ik vond de titel wel prikkelend. Er staat namelijk gestoorde markt of marktverstoring. Is dat jouw werk of niet?
Ja, ik ben inderdaad de auteur. Waar het op duidt is dat er in technisch jargon gesproken veel dislocaties, onevenwichtigheden zijn, marktverstoringen. Normaal gesproken is het altijd vraag en aanbod, maar het is eigenlijk de marginale vraag en aanbod. En veel vraag valt nu weg, dus er kan gewoon geen koers gemaakt worden. Zoals gisteren bijvoorbeeld op Euronext met certificaten, de ledencertificaten van de Rabobank. Het zijn eigenlijk geen ledencertificaten meer, maar gewoon min of meer beursgenoteerde aandelen. Alleen buiten de beurs om kon handel worden gemaakt. En je ziet gewoon dat die volumes die komen niet bij elkaar. En dat leidt tot enorme koers- en prijsverstoringen. En dat schept ook wel kansen. In dit soort markten moet je eigenlijk voorkomen dat je gedwongen moet verkopen. Je moet je beleggingsplan over de lange termijn hebben opgemaakt. En eigenlijk moet je deze griepgolf kunnen uitzitten.
Ja, maar dan gaat het over de lange termijn waar jij op duidt. Er zijn ook heel veel mensen, en dat is ook op deze zender wel toegelicht, die dit zien als het moment om te beginnen. Hè? Want je zit op een dieptepunt, de komende tijd kan het alleen maar omhoog gaan. Koen, is dat naast misschien wel een logische reflex ook een goed idee?
Ja, dat denk ik wel. We weten niet. De grote onzekerheid is hoe lang het duurt. En natuurlijk heeft de duur invloed op de lengte van het herstel en de impact. Maar over het algemeen kun je zeggen dat we in maart een periode gehad hebben waarin ongeacht de kwaliteit van de aandelen werd er verkocht. En dat biedt een kans. En wat je nu gaat zien is dat er, Wim haalde het net al even aan, datacenters en Microsoft. Het gaat een discriminerend herstel zijn in de markt. We gaan zien dat sommige bedrijven hier en sommige sectoren hier ontzettend van profiteren. En anderen zullen het heel moeilijk hebben en achterblijven. Zoals banken die dus de zoveelste vorm van tegenwind hebben.
Olie.
Mogen geen dividend hebben. Oliebedrijven gaan het heel erg lastig hebben. Alles wat met massa verplaatsingen van mensen te maken heeft, gaat de komende periode het heel zwaar hebben. Dat neemt niet weg dat er ook heel veel sectoren zijn die gewoon gigantisch kunnen profiteren. Wat we nu zien is dat bijvoorbeeld het hele middenwesten van Amerika, daar piept en kraakt het internet nu al. Dus wat je dadelijk, als het herstel er is, dan zullen daar ongetwijfeld heel veel investeringen komen in de data-infrastructuur. Een andere manier van werken zal ook
maar
zijn.
Maar dit zien natuurlijk heel veel mensen, denk ik. Hè, als je dan ergens je geld in moet stoppen, stop het dan daarin. Daar ben je niet uniek in, of maakt dat niet uit?
Nou ja, we komen toch nog wel ontzettend veel partijen tegen. Mensen tegen die zeggen, ja, mijn vermogensbeheerder zegt dat ik koninklijke olie maar gewoon moet blijven kopen. En dat ik nog maar weer wat extra ING moet kopen op deze lage niveaus. Ja, dan zeggen we van, goh, uiteindelijk, kijk, geld is werkkapitaal. Dat kun je maar één keer investeren. Dat moet je investeren op die plekken waar het meeste kans op een goed rendement heeft. En wij zien het voorlopig niet in de financiële sector. En wel op andere plekken.
Ik hoor eigenlijk twee verhalen in de markt. Aan de ene kant zijn er ervaringen dat het eigenlijk bij de lokale winkels nog best wel goed gaat. En dat er ook mensen zijn die zeggen, we moeten juist door blijven besteden. We horen nu overal dat het rampzalig is, maar dat is eigenlijk vooral in de industrieën die gesloten worden. En aan de andere kant, als je naar Amerika kijkt, zijn er natuurlijk waanzinnige werkloosheidscijfers. En heb ik het gevoel van, we zijn er nog lang niet. We kunnen nog rustig nog een stuk naar beneden met de beurs. Omdat we alleen maar nu op het virus letten en niet zozeer op de economische gevolgen van het virus. Dus daar ben ik benieuwd naar jullie inzicht.
Van wie wil je het antwoord hebben? Dat luistert in deze situatie heel nauw.
Misschien wel van de een en dan de ander. Als hij het er niet mee eens is, dat hij dan ook iets...
Dan beginnen we bij Wim.
Nou, ik wil er graag op inspringen. Je kan absoluut nog niet zeggen dat we de bodem hebben gezien. Het kwartaalseizoen wat er straks aan gaat komen, dat zal natuurlijk rampzalige berichten gaan vertonen. En dat zal in het tweede kwartaal echt ook nog erger worden. Maar als je zegt, voor de lange termijn is er toch een instapmogelijkheid, dan zou je kunnen zeggen van, ik ga het gefaseerd doen om de zoveel weken of om de zoveel maanden. Of dat je zegt van, ik ga het op koersdips doen, steeds als de beurs na een schrikreactie 10% lager staat of bepaalde aandelen die je op het oog hebt. Je moet natuurlijk wel even kijken of een business model echt ook sustainable, duurzaam is. Hè. Is het onderneming levend vatbaar, ook op de wat langere termijn. Maar wat we afgelopen weken hebben gezien, is natuurlijk dat alles aan de kant werd gegooid. En niet alleen in de aandelenmarkt, maar ook bijvoorbeeld in de bedrijfsobligatiemarkt. Daar werden echt geen reële prijzen gemaakt. En daar kunnen beleggers voor de langere termijn, en dat kan ook al voor de komend half jaar of voor het komend jaar zijn, kunnen daarvan profiteren. Maar ga niet beleggen met geleend geld, zodat je tot een verplichte verkoop wordt gedwongen of moet bijstorten.
Koen?
Ja, nou ja, ik ben het helemaal eens met Wim. We hebben begin maart, eind februari onze relatie ook gebeld. Is de komende anderhalf jaar dat wat je aan cash nodig hebt, laten we dat eruit halen. Maar voor de rest moet je gewoon de tijd hebben om dit uit te zieken. Op het moment dat je verkoopt, heb je ook het risico dat je er weer in moet en misschien dan de boot mist, de markt. Wij zitten altijd in het eerste karretje van de achtbaan. We gaan als eerste omlaag. We maken het als eerste een hele onverwachte draai. En vervolgens gaan we ook als eerste weer omhoog. En of we de bodem al gehad hebben, je moet nu bereid zijn om misschien nog 10% min te zien. Dat zou kunnen. Dus gefaseerd instappen, ja, dat is een strategie die wij ook volgen.
Maar we hebben het vaak ook gehad over Tina. Hè? There's no alternative. Je moet iets met je geld, dus dan kom je heel snel op de beurs uit. Geldt dat nog steeds? Of zullen er toch ook heel veel mensen zijn die nu zeggen, ja, het rendement is nul, maar ik hou het toch maar op de bank voor de zekerheid?
Nou ja, weet je, dat maakt ook ontzettend uit van je situatie. Als je een onderneming hebt waarbij je hele grote verplichtingen hebt en je omzet valt weg, ja, dan moet je het gewoon cash houden. Omdat als je het nodig hebt voor je onderneming, ja. Ja, dat is gewoon evident. En je moet het nooit met je laatste geld doen. Nooit, zoals Wim terecht zegt, niet met geleend geld. Je moet geen verplichtingen hebben om nu wat anders met dat geld te doen. Maar dan nog steeds is dit wel een moment waarop je kan zeggen, ja, 2 jaar verder, naar alle waarschijnlijkheid zien we dit dan als een heel mooi moment waarop je had kunnen instappen. Zoals
maar Wim, ik ben benieuwd naar de praktijk van vandaag. Hè. Er zullen mensen zijn die inderdaad zien dat het eigenlijk alleen nog maar omhoog kan gaan. Dus dat dit een heel goed moment is om groots in te stappen. Zeg jij dan ook van, nou, pas op de plaats, doe dat nou niet, want dat lijkt me best wel moeilijk.
Nou, de beurs wordt af en toe overspoeld door emoties en aankoop- en verkoopgolven. En ja, ik zou daar toch voorzichtig mee zijn. Maar om gefaseerd in te stappen en om deze mogelijkheden ook aan te grijpen, dat is nog steeds goed. We hebben natuurlijk ook klanten die er al voor heel lang in zitten. En die zien dan even hun vermogen onder druk staan. De schommelingen zijn enorm geweest. En ja, daar zeggen we ook van, ja, als je zou willen uitstappen, wanneer zou je er überhaupt weer in willen? Hou vast aan je lange termijn doelstellingen. En veel cliënten die wij hebben, die we al veel langer hebben, die hebben natuurlijk vaker beursschommelingen beleefd. En ook na 2018,
die moeten dan wel behoorlijk
toen
terug,
is er
toch,
een
inmiddels?
Voorstel gekomen, ja, okay, in 2019.
Maar er zijn hele generaties nu, beursgeneraties duren misschien niet heel lang, maar die dit toch voor het eerst zo meemaken?
Jazeker. Nou ja, dan heb je het natuurlijk toch over de nieuwe beleggers, de categorie retailbeleggers. Nou, dus zou ik zeggen, kijk wat je beleggingshorizon ook is. Hè. En die eindigt niet op je 65ste of 67ste. Als we een gemiddelde levensduur hebben, zelfs met deze griepgolven die hoog in de 80 eindigt, dan is je beleggingshorizon eigenlijk wel al snel 30, 40 jaar. En dan zou ik zeggen, dan is dit een geweldige kans om in te stappen.
Ja, ik hoor juist ook van veel van mijn maatjes die zeggen, je kunt nu echt gewoon heel helder speculeren op een nog naar beneden gaande beurs. Omdat we weten dat we de dip nog niet hebben gehad.
In de reële economie kan het eigenlijk alleen nog maar naar beneden, Koen. Dus die beursdip, die komt er ook nog aan.
Nou ja, dat kan als. Kijk, we hebben nu rekening gehouden met een aantal hele heftige scenario's. Dat was die val van halverwege februari tot half maart. En daarin zitten bedrijfscijfers gaan heel slecht worden. En de werkloosheid gaat oplopen. De vraag is, hoe ver gaat dat door en hoe lang gaat het duren? Dat is de cruciale. En gaat het langer duren dan waar de markt nu rekening mee houdt?
En waar houdt de markt rekening mee, denk je?
Ik denk dat de markt nu rekening houdt met een scenario tot eind april binnenzitten en half mei heel voorzichtig weer open. En misschien in Amerika eerder open, dat zou kunnen. In Amerika wordt ook rekening gehouden met een veel heftiger scenario, omdat we later begonnen zijn met testen en men langer heeft vrij kunnen rondlopen. Maar we plotten nu een beetje op het verhaal van China. En waar we het eerder al over hadden, ja, China lijkt naar een V-shape te gaan, nu vooralsnog. En nogmaals, het maakt ontzettend uit welke sectoren wel en welke niet. Ja. En robotica zal ongetwijfeld een van de winnaars zijn. Digitalisering gaat een winnaar zijn. Sommige onderdelen van healthcare gaan een winnaar zijn. Maar we komen ook elke dag dichter bij een oplossing. We komen elke dag dichter bij testing kits. En als ik straks weet dat jullie allemaal COVID-vrij zijn, nou, dan komen we gewoon naar de studio.
Dat mag zeker. En je mag zeker ook nu nog even blijven bijdragen aan dit panel. Koen Bender, Wim Zwanenburg, Wendy van Ierschot samen met het beleggerspanel. Wij gaan het ook hebben over dividend. Want vanwege die coronacrisis schrappen grote Nederlandse banken de dividenduitkeringen. Daartoe werden ze ook opgeroepen door de ECB, de Europese Centrale Bank. Is dat, Wim, volstrekt logisch?
De banken die staan er wel veel beter voor dan in 2008. Die hebben afgelopen 10 jaar toch ook fors hun reserves verhoogd. Maar er is nu een enorme druk op de banken. Voor het midden- en kleinbedrijf, maar ook voor de grote multinationals. Die hebben allemaal afgelopen weken per direct hun kredietlijnen volgetrokken. De banken hebben een goede liquiditeit en solvabiliteit daarbij ook heel sterk geholpen in de interbankaire markt door de acties van de centrale banken. Maar het is wel terecht dat de centrale banken ook zeggen van... we willen nu niet alleen de douceurtjes voor de aandeelhouders. Kijk daar ook naar de lange termijn. Dus passeer dat dividend even
maar
voor
douceurtjes,
voor
misschien dat die aandeelhouders er toch op een gegeven moment wel op zitten te wachten. Want de afgelopen jaren waren al niet zo geweldig. En je kunt ze dus ook steeds minder bieden.
Ja, wij kennen die geluiden ook. Er zijn beleggers die vragen om inkomensportefeuilles. Nou, dan is het natuurlijk in de vastrentende sfeer al helemaal moeilijk. Dus die hebben al hun profielen opgerekt en die gingen ook vragen om dividendaandelen. Daar hebben wij gezegd van ja, dan kom je vaak toch ook bij de oudere economie uit. Wij pleiten altijd voor gespreide portefeuilles, maar zeker niet alleen in oliewaarde, energiewaarde of in financials. Kijk naar total return, kijk ook naar de potentie van koers. Stijgingen. En dan zie je bijvoorbeeld ook in de technologie dat bijvoorbeeld die ondernemingen vaak veel meer met eigen vermogen zijn gefinancierd goede balansratio's hebben. Soms ook inderdaad eigen aandelen inkopen. Maar per saldo is dat effect wel beperkt geweest. Er wordt natuurlijk nu ook schande van gesproken. Maar de belegger doet er goed aan te letten op total return en niet alleen op de dividenduitkering.
Die dividenduitkeringen die zijn zo af en toe natuurlijk wel belangrijk. Ik sprak vorige week met de CEO van Heijmans. Die zouden voor het eerst in 5-6 jaar weer dividend uitkeren. En ik vroeg hem daarnaar, want toen was al duidelijk dat het ook dit jaar niet zou gaan gebeuren. En zeiden ja, dat was wel een heel heftig besluit om daar ook nu weer van af te zien. Ook na wat moeilijke jaren. Koen, snap je toch dat dat zeer gevoelig ligt?
Ja, dat snap ik. Ik bedoel, ik kan me voorstellen dat ze bij Heijmans terecht trots waren dat ze hun beleggers konden belonen met dividend. Maar ik vind het ook heel reëel dat je in deze omstandigheden, waarvan iedereen snapt dat het niet een specifiek risico is of komt door een niet juiste beslissing van een managementteam. Dit komt door omstandigheden waar niemand wat aan kan doen. Maar je hebt hier ook een verantwoordelijkheid naar je personeel, naar je onderaannemers, naar je afnemers. Om te zeggen, wij zorgen dat het schip stabiel is en dat we dit kunnen overleven. En als dat betekent dat we in deze liquiditeitscrisis, die het voor heel veel partijen is, onze cash bij ons moeten houden, dan doen we dat. En als we er straks vrij uit zijn, dan zullen ze misschien besluiten, oké, het had achteraf toch gekund, dan doen we toch nog een keer een superdividend.
Want hoeveel bedrijven zouden dit eigenlijk toch prima kunnen betalen? Ik geloof dat de RTLZ een rondgang heeft gemaakt en toch tot de conclusie kwam, ja, het staat nu heel erg ter discussie, wel of geen dividend uitkeren, maar er zijn bedrijven die dat gewoon prima kunnen leiden.
Nou ja, er zijn er ongetwijfeld vast wel bij die dat goed kunnen leiden. Je zou kunnen beargumenteren dat Apple en Microsoft dat prima kunnen. Alleen, ik vind dat er ook een situatie is waarbij je gewoon moet zeggen, is het in deze situatie gepast? Waarbij een heel groot deel van de economie keihard geraakt wordt. Dan de keuze te moeten maken. Helpen we onze onderaannemers afloat te blijven of gaan we dividend uitkeren? En dus vind ik het eigenlijk een non-brainer voor banken om te zeggen, dit doen we niet. Want die hebben er veel meer aan om straks een noodfonds op te zetten voor ondernemers die getroffen zijn, die misschien failliet gaan, die niet meer kunnen starten omdat ze hun eigen vermogen kwijt zijn. Wellicht dat we dan met z'n allen moeten zeggen, we tuigen een fonds op waarbij we die ondernemers in het zadel helpen met leningen, met een soort Marshallplan, waarbij we weten dat ze jarenlang goed ondernemer zijn geweest. En die krijgen nu de mogelijkheid om door te starten.
Ja, dat vind je echt. Hè? Er moet een Marshallplan komen voor ondernemingen die op dit moment in de problemen zijn geraakt, buiten hun schuld om. Een Marshallplan, dat zijn dan meteen ook grote woorden.
Nou ja, maar ik denk dat het draagvlak is er. Ik denk dat we dit op dit moment ook moeten doen.
Is wat er nu wordt gepresenteerd dan niet eigenlijk al een Marshallplan en noemen we het anders? Of vind je dat het anders moet?
Kijk, daar zitten ook heel veel haken en ogen aan. Voor sommige ondernemers gaat het veel te langzaam. Er is discussie over, hè, ik sprak een relatie van me die tandarts is. Die zei van ja, wij mogen er niet op een beroep op doen. Maar ik heb de afgelopen 2 weken 1 behandeling uitgevoerd. En dat was voor kaakchirurg spelen. Terwijl normaal gesproken komen er ook wel vullingen langs die eruit gevallen zijn. Dus wij drogen ook op. En ik mag er geen. Maar hij moet straks wel belasting betalen om het gat te dichten. Ja. Dus ik denk dat we daar gewoon met z'n allen voor moeten zeggen van nou, dit zijn ondernemers die een bloemenzaak hebben gehad. Een dingen die zijn hier gegaan in deze crisis. En die gaan we dadelijk met z'n allen helpen om weer in het zadel te zetten. Dat is ook goed voor de economie.
Ik wil met jou nog even kijken naar de toekomst. Want die is er ook vanaf morgen eigenlijk alweer. En dan kun je gaan nadenken over hoe het toch zou zijn. Er zijn bedrijven met grote plannen. Of moet ik zeggen, er waren bedrijven met grote plannen. IPO's, beursgangen in 2020. Zie jij het er nog van komen?
Nou, dat is nu wel heel erg ongunstig. Ze stellen het meestal toch wel uit. Het gaat niet definitief de kast in. Je wilt toch ook een bepaalde opbrengst. In sommige gevallen is een beursgang zeg maar een cashje voor de aandeelhouders. Ja. Maar soms is het ook een genereren van een kapitaal voor nieuwe investeringen. En vooral in het laatste geval is het eigenlijk zonde om op lage koersen. Men moet een soort evenwicht. Ik denk dat het verstandig is.
Als je nu geld nodig hebt, want dat is ook soms de reden om naar de beurs te gaan.
Maar dat is zo grillig, dat hangt van de dag af. Meestal is het goed in een gestaag, langzaam stijgende beurs naar de beurs te gaan of je onderneming naar de beurs te brengen. Ik denk dat de markten nu te grillig zijn. En dat bovendien ook beleggers, die moeten enigszins wennen aan een onderneming. Je moet bij een beursgang ook uitgebreide roadshow informatie.
Daar is fysiek contact voor nodig tot voor kort.
Fysiek contact, maar er kan natuurlijk wat dat betreft ook echt heel veel per internet en digitaal. Maar dan nog, je hebt heel veel informatie over te dragen aan toekomstige beleggers. Wat ik trouwens nog wel wil zeggen, los van de IPO's, dat bij de kwartaalberichten ondernemingen toch wel zeg maar ook uitleg geven over hun business model. Ze hoeven niet direct hele zeg maar specifieke prognoses af te geven. De omstandigheden zijn onzeker, maar dat ze toch wel uitleg geven aan beleggers, daar zou ik toch zeker voor willen
pleiten. Tom heeft het niet gedaan, hè? Volgens mij is vandaag een bedrijf zonder echt concrete prognose.
Ja, heel veel bedrijven. Je ziet bijvoorbeeld L'Oréal, die trekken ook eerdere prognoses in. Van hoog tot laag, internationaal. Maar leg je business model uit. Dat zou ik.
Zo moeilijk is het toch niet als je L'Oréal of TomTom bent? Dat business model, dat kennen we toch wel?
Nou, geef ook aan waar specifieke groei zit. Ja. Waar we even een kloof moeten overbruggen. Wat dat betreft mag je ook je aandeelhouders bemoedigen en voorlichten.
Ja, en je kan nu misschien ook op een trend die je juist nu ziet ontstaan weer je businessmodel een beetje aanpassen. Hè? Dus dat zou je eigenlijk willen, dat mensen met een visie naar buiten komen.
Dat vind ik wel grappig.
Laten we worden, Koen.
De een na de ander nu ventilatoren gaat produceren. Ik denk dat we, als we dit tempo doorgaan, hebben we eind april genoeg ventilatoren voor het komende decennium. Dus wees daar ook niet te snel in. En zorg dat je focus houdt en heel belangrijk inderdaad, blijf communiceren. Ook met die relaties die pas kort aan het beleggen zijn. Juist nu bij de hand nemen, vertellen, dit gebeurt er, dit kan gebeuren. We hebben er vertrouwen in, we zitten niet in ground zero bedrijven.
Koen en Wim, het was er genoeg om met jullie te communiceren. Koen Bender en Wim Zwanenburg. Ik klap nu de laptop dicht, meteen. Fijn dat jullie er waren. En geldt ook voor mijn zakenpartner Wendy van Ierschot, oprichter van V-People en V-Tech Capital. Dit was het voor vandaag. Morgen dan is Bero Beijer te gast. Hij is de voorzitter van het Filmfonds. Ook voor hem, denk ik, bijzondere tijd om door te komen. Morgen dus meer daarover. Zometeen eerst Newsroom, onze dagelijkse podcast van het FD en BNR. Gepresenteerd door Mark Beekhuis. Veel plezier en tot morgen.